Voor de luisteraars thuis hebben we de volgende zingen psalmen in het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is Galaten 3. Het zingen psalmen zijn psalm 91 vers 5, psalm 56 vers 5, psalm 146 vers 1, 3 en 6, psalm 63 vers 1 en 2. En psalm 118, vers 3 en 7. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is Galaten 3. En het zingen psalmen zijn psalm 91, vers 5. Psalm 56, vers 5. Psalm 146, vers 1, 3 en 6. Psalm 63, vers 1 en 2. En psalm 118, vers 3 en 7. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat ooit zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Dan gaan we zingen van psalm 91, het vijfde vers. Ik steun op God mijn toeverlaat, dies heb ik niets te vrezen. Psalm 91, het vijfde vers.
Thank you.
schriftlezing vindt u straks in het Nieuwe Testament, de brief van de apostel Paulus aan de Galaten en dan het derde hoofdstuk. Galaten 3 zal dus straks de schriftlezing zijn. Eerst echter doen wij een belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld, christelijk geloof. En wel met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we van Psalm 56 het vijfde vers. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Psalm 56 vers 5. Na de apostolische geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen. Gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn, terwijl een Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest, onder u gekruist zijnde? Dit alleen wil ik van u leren. Hebt gij den geest ontvangen uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Zijt gij zo uitzinnig, daar gij met den geest begonnen hebt, voleindigt gij nu met het vlees? Hebt gij zoveel te vergeefs geleden, indien maar ook te vergeefs, die nu dan den geest verleent en krachten onder u werkt? Doet hij dat uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Gelijkwijs Abraham Gode geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Zo verstaat gij dan dat het degene die uit het geloof zijn Abrahams kinderen zijn. En de schrift tevoren ziende dat God de heideren uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende: in u zullen al de volken gezegend worden. Zo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend met den gelovigen Abraham. Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder den vloek. Want er is geschreven: vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Doch de wet is niet uit het geloof, maar de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons. Want er is geschreven: vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Opdat de zegening Abrahams tot de heideren komen zou in Christus Jezus. En omdat wij de beloften des geestes verkrijgen zouden door het geloof. Broeders, ik spreek naar de mens, zelfs eens mensenverbond, dat bevestigd is, doet niemand teniet, of niemand doet daartoe. Nu, zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet: en den zade als van vele, maar als van één, en uw zaad, het welk is Christus. En ik zeg, en dit zeg ik, het verbond des dat tevoren van God bevestigd is op Christus, wordt door de wet, die na 430 jaren gekomen is, niet krachteloos gemaakt om de beloftenis teniet te doen. Want indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de beloftenis. Maar God heeft de Abraham door de beloftenis genadiglijk gegeven. Waartoe is dan de wet? Zij is om der overtreding wil daarbij gesteld, totdat het zaad zou gekomen zijn, wie net beloofd was, en zij is door de engelen besteld in de hand des middelaars. En de middelaar is niet middelaar van één, maar God is één. Is dan de wet tegen de beloftenissen Gods? Dat zij verre. Want indien er een wet gegeven was die machtig was leven te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn. Maar de schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus den gelovigen zou gegeven worden. Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld en zijn besloten geweest tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. Zodan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Daarin is nog Jood, nog Griek. Daarin is nog dienstbare, nog vrije. Daarin is gij man en vrouw. Want gij allen zijt één in Christus Jezus. En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abraham zaad en naar de beloftenis erfgenamen.
Ik vraag uw aandacht voor de slotverzen van Galaten 3. Galaten 3, de laatste vier verzen. Galaten 3, vers 26 tot en met 29. En daar luidt Gods heilig en onfeilbaar woord ons volgt. Want gij zijt alle kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Daarin is nog Jood, nog Griek. Daarin is nog dienstbare, nog vrije. Daarin is geen man en vrouw. Want gij zijt alle één in Christus Jezus. En indien ge van Christus zijt, zo zijt ge dan Abrahams zaad en naar de beloftenis erfgenaam. Normaal heb ik punten, maar deze keer niet. Ik hoop al deze verzen langs te gaan en u duidelijk te maken hoe we een kind van God worden, hoe we het blijven en wie het zaad van Abraham zijn. Dus hoe we een kind van God worden, hoe we het blijven en hoe het zaad van Abraham zijn. Daar zal het in de preek over gaan. En dan gaan we nu zingen van Psalm 146, de versen 1, 3 en 6. Prijs de Heer met blijde galpen, gij mijn ziel hebt rijke stof. En wat er verder volgt in de versen 1, 3 en 6 van Psalm 146. Ja, gemeente, tegenwoordig vraag je niet meer naar de weg. Want we hebben allemaal een routeplanner. Maar dat lag vroeger anders. Hoe kom ik van Friezenveen in Enschede? Nou, dan kan je de kortste route nemen, de snelste route. Maar heb je de fiets, dan kan je ook de mooiste route nemen. En soms is die nog weer net iets korter dan een route met de auto. Want dan mag je met de fiets op paden komen. Daar kan je met een auto niet komen. In ieder geval, je kan op meer dan één manier van Friezenveen naar Enschede. En hoe word je nou een kind van God? Dan is het antwoord niet, nou ja, dat kan zus, joh. Maar als het zus niet gaat, dan doe je het zo. Paulus antwoordt, er is maar één manier om een kind van God te worden en om een kind van God te blijven. En wat is dan de manier? Gij zijt alle kinderen Gods door geloof in Christus Jezus. Dan is het niet zo, ja, de meeste hier, de meeste onze, de meeste aan wie Paulus schreef, ja, die waren kinderen van God door het geloof in Christus Jezus, maar er waren anderen. Die waren op een andere manier een kind van God geworden. Dat is onmogelijk. Zonder geloof in Christus Jezus is het onmogelijk God te behagen. Wie een kind van God is, kan dat alleen maar zijn door geloof in Christus Jezus. Je mag het ook omkeren. Wie gelooft in Christus Jezus is een kind van God. Dan is het niet zo. Ja, maar dan moet er toch echt nog wat bij. Je bent wel op de goede weg. Een stap in de goede richting. Maar er zal echt nog wat bij moeten. Nee, dat is bepaald niet het geval. En dan zijn we helemaal bij de brief die de apostel Paulus schreef aan de Galaten. En het is niet onmogelijk dat dit de eerste brief is van de hand van Paulus. Misschien hebben we ons dat nooit gerealiseerd. Maar uiteraard zijn de Bijbelboeken aanvankelijk afzonderlijk geschreven. En pas in de tweede eeuw na Christus werden Bijbelboeken in een codex, de voorloper van ons boek, gebundeld. En dan gaat de vraag spelen, hoe orden je die boeken? Dan gaat die vraag echt spelen. En bij de brieven van Paulus heeft men het zo aangepakt. Men begon met de brief aan de gemeente. En men ging verder met de brief aan de personen. En beide collecties werden op lengte geordend. De langste brief aan het begin, de kortste aan het eind. Daarom gaat de brief aan de Romeinen voorop. Dat is de langste brief. Maar niet de eerst geschreven brief. Niet onmogelijk is dat dat de gelaten brief is. Dat hangt af van het antwoord dat je geeft op de vraag, wanneer is deze brief geschreven? Ik ga daar heel kort op in, want dat geef ik onmiddellijk toe. Voor de uitleg maakt het niet uit. Het zou kunnen zijn dat deze brief geschreven is aan christenen die woonden in de landstreek Galatië. En het kan zijn dat Paulus die landstreek bezocht heeft. Helemaal zeker is het niet. Dan moet hij dat gedaan hebben bij zijn tweede zendingsreis. En dan kan deze brief pas geschreven zijn. Gedurende de tweede zendingsreis na afloop. Maar niet eerder. Maar de naam Galatië kon niet alleen op een landstreek slaan. Maar ook op een provincie. Wij kennen dat ook. Een buitenlander heeft het over Holland. Jij woont in Holland, ook als je in Friesland woont. Hoe komt het dat men dat zo zegt? Wel, de naam van die twee provincies, oorspronkelijk het belangrijkste gewest van de zeven verenigde Nederlanden, werd op heel Nederland toegepast. In die tijd kon je bij Galatië aan de landstreek Galatië denken, meer naar het noorden, of aan de hele provincie. En die bevatten ook een zuidelijke deel. En als dat het geval is. En Paulus heeft bedoeld dat hij christenen uit de provincie Galatië schrijft. Dan kan het zijn, en ik geef daar eerlijk gezegd de voorkeur aan. Dat Paulus deze brief geschreven heeft na afloop van zijn eerste zendingsreis. Want over welke gemeente gaat het dan?
Antiochië in Pisidië, Iconium, Derbe, Lystra. De steden die genoemd worden in Handelingen, Paulus bezoekt ze bij zijn eerste zendingsreis. Waarom geef ik daar de voorkeur aan? In Galaten 2 vertelt Paulus dat hij na zijn bekering twee keer naar Jeruzalem is afgereisd. En dan hoef je niet aan te nemen dat hij een bezoek heeft overgeslagen. Het eerste bezoek na zijn bekering. Hoe lang precies na zijn bekering, dat staat er in Handelingen niet bij. Maar Paulus vertelt 3 jaar na zijn bekering. En dan 14 jaar later is hij voor de tweede keer gegaan. En dat moet dan corresponderen met het zogenaamde hongersnoodsbezoek. Vermeld aan het slot van Handeling 11. Paulus en Barnabas die vanuit Antiochië, en dan niet Antiochië in Pisidië, maar in Syrië, heel belangrijk voor de eerste christelijke kerk, vanuit Antiochië in Syrië zijn ze afgereisd naar Jeruzalem. Dan is het nog voor het zogenaamde apostelconvent, dat wordt beschreven in Handelingen 15. En toen zijn vragen besproken die ook naar voren komen in de brief van de Galaten, hoe zit het met de heidenen? Moeten die niet besneden worden? Moeten die niet de Mozaïsche wet onderhouden? En toen hebben de apostelen gezamenlijk besloten, dat hoeft niet. Dat is zelfs helemaal niet de bedoeling. Want cultureel hoeven heidenen geen Joden te worden. Als Joden die wetten willen blijven houden, prima, dan mag een Jood een Jood blijven. Maar een heiden hoeft geen Jood te worden. Als een heiden dat denkt, dan mist hij het ware zicht op de Heere Jezus Christus. En nu weten we uit Galaten 2 dat ook Petrus op dit punt nog gedwaald heeft. Er waren Joodse dwaaleraars die hebben de gemeente van Galatië in beroering gebracht. Die zeiden, ja dat hebt die Paulus jullie wel verteld, geloof in de Heere Jezus. Maar daar wordt echt wat bij. Dat is echt te weinig, beste mensen. Daar moeten de werken der wet bij. En in Antiochië, in Syrië, is het zo ver gekomen. Joden, christen-joden, wilden niet meer samen de maaltijd gebruiken met christenen uit de heidenen, want ze zouden eens verontreinigd worden. En Petrus is er nog in meegegaan. Dat kan je beter begrijpen als deze brief voor het apostelconvent geschreven is dan daarna. Dus dat even ter toelichting als het gaat om het antwoord op de vraag, wanneer is deze brief geschreven? Dan heb u gelijk de argumenten die naar mijn oordeel erop wijzen dat dit de vroegste brief van Paulus is. Maar nog een keer, voor de uitleg maakt het niet uit. Want dit is zeker, na het vertrek van Paulus zijn deze gemeenten, of ze nou zich in de landstreek Galatië hebben bevonden of in de provincie Galatië, in beroering gebracht. Door christelijk-joodse leraars, maar die een andere kijk had op het evangelie dan Paulus. Is er dan een ander evangelie? Nou, als Paulus 1 brief met passie heeft geschreven, is het wel de brief van de Galaten. Al zou er een engel uit de hemel komen, dat zou toch wat zijn. Dat ik niet op de kansel stond, maar dat er hier een engel uit de hemel verscheen. Die moet je dan toch zonder meer geloven. Nee, zegt Paulus, al zou er een engel uit de hemel verschijnen en die zou u een ander evangelie verkondigen dan ik u heb verkondigd, gelooft die engel niet, die zij vervloekt. Paulus heeft aan de Galaten geschreven, gij uitzinnige Galaten, Christus is voor u uitgeschilderd, voor de ogen geschilderd. En hoe hebben jullie nou de Heilige Geest ontvangen? Doordat jullie de werken der wet gingen betrachten. Deze mensen mochten weten van blijdschap in God. Want dat is het werk van de Heilige Geest. Als je de Heilige Geest ontvangt, dan ontstaat er een vreugde in je hart die de wereld je nooit kan geven. Hoe heb je nou de Heilige Geest ontvangen? Is dat uit een prediking geweest? Dit moet je doen, dat moet je laten. Nee, zegt de apostel Paulus. Dat weten jullie toch even goed als ik. Jullie hebben de Heilige Geest ontvangen en het middel is geweest de prediking des geloofs. Wat moet ik doen om zalig te worden? Dan is er maar 1 antwoord. Geloof in de Heer Jezus Christus. En wat is dat? Moede kom ik arm en naakt, tot de God die zalig maakt. Vaste rots van mijn behoud, als de zonde mij benauwt. Laat mij steun op uw trouw, laat mij rust in uw schouw. Daar het bloed door u gestort, mij de bron des levens wordt. Zo moet het beginnen en zo moet het ook blijven. Want alles wat er bovenop komt, dat is ballast. Als het gaat om geloof in Jezus Christus, kan je wel zeggen dat het dieper kan worden. Dat de geloofskennis toeneemt. Dat de geloofszekerheid toeneemt. Maar het gaat mis als we denken, daar moet nog wat bij. En dan citeer ik dat prachtige lied, Vaste rots van mijn behoud. Dat zeker in de Engels sprekende wereld menigmaal gezongen is bij de begrafenis van een kind van God. Onder andere misschien wel eens van gehoord. De bekende eerste Anglicaanse bisschop van Liverpool, J.C. Ryle. Dat was een van zijn lievelingsliederen. Het is op zijn graf gezongen. En dan in het Engels. Nothing in my hand I bring. Simply to the cross I cling. Ik neem niets in mijn handen mee. Ik klem mij alleen aan het kruis van Christus vast. En dat geef ik dan ook nog even door. Als je zou denken, ja maar zo begint het. Uiteraard, joh, er is een wankelmoedige gelovige aan het woord die voor het eerst de vrijmoedigheid heeft om tot Christus te vluchten. Ongetwijfeld zal die zich in deze woorden herkennen. Maar veelzeggend is dat de oorspronkelijke titel van dit lied luidde: het gebed van de verst gevorderde christen, beide in leven en sterven. Vaste rots van mijn behoud, als de zonde mij benauwt, laat mij steun op uw trouw, laat mij schuilen in uw schouw, daar het bloed door u gestort, mij de bron des levens wordt. Hoe word je een kind van God? Gij zijt alle kinderen Gods. Door geloof in Christus Jezus. En hoe blijf je een kind van God? Nou, dan is er geen ander antwoord te geven. Dan schreef Paulus aan de Colossenzen: gelijk gij Christus den Heere hebt aangenomen, wandel alzo in hem. Geloven is leunen op Christus. En dat kan je nooit te zwaar doen. En dan kunnen we bijvoorbeeld nemen Abraham. De vader aller gelovigen. Hij was niet besneden. Hij wist nog niks van al die mozaïsche reinheidswetten en spijswetten. Die waren er nog niet. Hij was rechtvaardig voor God. Door geloof alleen. Maar waarom hebben we dan de wet gekregen? Nou, in de heilsgeschiedenis is de mozaïsche wetgeving geschonken 430 jaar na de belofte Gods aan Abraham, Isaac en Jacob. En waarom hebben we dan de Mozaïsche wetgeving gekregen? Opdat we onder de zonde besloten zouden worden. Zo schreef Paulus het aan de Galaten. Dan is heel die Mozaïsche wetgeving ons geschonken en het Joodse volk geschonken, opdat we zouden beseffen, we falen elke dag. En je kon natuurlijk ook zeggen dat de Mozaïsche wetgeving een heenwijzing was naar Christus. Die de vloek der wet op zich zou nemen. In dat verband gebruikt Paulus het woord tuchtmeester. Maar bij die vertaling zou je een kanttekening kunnen plaatsen. Want letterlijk staat er een pedagoog. En een pedagoog was een slaaf. Die bracht een onmondig, een klein kind naar school. Dat kind was nog te jong om zonder begeleiding naar school te gaan. Die werd door een pedagoog, een slaaf, een tuchtmeester, naar school gebracht. En van school opgehaald. En dat ontvouwt Paulus in Galaten 3. Voor het geloof kwam Satan onder de tuchtmeester. En dan bedoelt hij het heilshistorisch. Het Joodse volk zat onder de Mozaïsche wetgeving, maar nou is het geloof gekomen. En dan bedoelt hij de volle geloofsinhoud. En nu is de Mozaïsche bedeling voorbij gegaan. Als Die dwalen hier af zeggen, ja, maar nou moeten jullie, al zijn jullie heidenen, ook besneden worden. En al zijn jullie heidenen, zullen jullie toch echt die Mosaïsche spijswetten moeten onderhouden. Dan wil je echt zeker zijn van je zaken, beste mensen. Dat je God kan ontmoeten, dan is geloof alleen toch echt niet voldoende. Dan zal er wat bij moeten. Nee, schrijft Paulus, er moet helemaal niks bij. En dan lopen dingen door elkaar. Ik zal dat toelichten, dan loopt het niet louter over de Mosaïsche wetgeving. Maar dan bedoelt Paulus ook dit, of hij het heeft over de wet. En dan moet je eigenlijk teruggaan tot bij de schepping. De wet die al in het hart van de mens geschreven was toen God hem schiep naar zijn beeld en gelijkenis. Die wet kan ons alleen maar vervloeken. De rijke jongeling dacht van niet. Die dacht van niet. Die kwam naar de Heer Jezus. Wat moet ik doen om zalig te worden? Nou, het antwoord dat hij kreeg, dat viel helemaal in de smaak. Hij moest de geboden onderhouden. Dat had hij al gedacht. Want hij kwam met een vraag waar hij zelf het antwoord al op wist. Dat heb je meer. Dat mensen een vraag stellen. Maar het is heel geen vraag. Het was heel geen vraag voor die man. Want hij wist zeker dat hij goed zat. Onderhoud de geboden. Dat had hij gedaan. Dan ontbreekt u nog één ding, zei Jezus. Verkoop alles wat ge hebt en geef het aan de armen en volg mij. In dit geval werd deze jonge man met een concreet gebod geconfronteerd. Maar waar zat de haper? Dat hij dacht dat hij al Gods geboden onderhouden had. Daar zat de haper. Want de wet kan ons alleen maar veroordelen. Ja, als je de wet vleeselijk verstaat, dan zeg je, ik dien toch geen afgoden. Ik ga toch trouw naar de kerk. Ik claim het toch netjes. Ik geef toch geld aan de kerk en aan allerlei goede doelen. Ik zou niet weten wat ik meer zou moeten doen. Uiteraard ben ik een zondaar, want dat zijn we tenslotte allemaal. De beste prijster laat nog wel eens een steek vallen. In die zin wil je natuurlijk best erkennen dat je zondaar bent. Maar ja, God is gelukkig ook genadig en barmhartig. Dus daar hoeven we ons verder niet al te druk over te maken. Als we met z'n allen ons best doen. Zo zag de rijke jongelingen. Zo zag Paulus het zelf voor zijn bekering. Hoe word je keert van God? Ja, maar we staan van Abraham af. En we zijn besneden. En als je dat ook nog eens een keer je best doet met de wet te houden, dan zou ik niet weten wat je meer moet doen. Zo zag de rijke jongeling het. En zo zag Paulus het voor zijn bekering. En toen verscheen Christus hem. En toen ging het deksel van zijn hart. Toen is hij gaan zien, de wet is geestelijk en ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Het licht is hem opgegaan in de duisternis. Er is geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Dat kon het voor hem, maar dat kon het ook voor de grootste heiden. En als er iemand gebruikt is om het evangelie onder de heidenen te verbreiden, dat weten we toch allemaal wel. Dat beseffen we allemaal als we het Nieuwe Testament lezen. Dan is het wel de apostel Paulus geweest. Nou, voor het overgrote deel hadden de christenen hier in Galatië niet een Joodse, maar een heidense achtergrond. Ze dienden van nature, zo lees ik in Galaten 4, degene die geen goden zijn. Ja, dat speelt helemaal de vraag niet, hoe word je een kind van God? Want ja, er zijn er zoveel, joh, goden. Heb je het over die of over die? Dan kon je heel de vraag niet stellen, hoe word je een kind van God? Want je gaat ervan uit dat er veel goden zijn. Maar er is er maar één. Er is er echt maar één. De schepper van hemel en van aarde. En onrustig is ons hart. Totdat het rust vindt in God. Daar kon je de mens op aanspreken. Al roepen mensen nog zo hard, God bezwaar niet. Diep in zijn hart is die bang, het zou wel eens anders kunnen zijn. Ja, ik zag zijn foto hangen in de consistorie, de Heer van Leeuwen. Nou, dat is een heel markant mens geweest, dat zal u wel eens gehoord hebben. Een begenadigd mens, ook een gevat mens. In die tijd kon zich maar een enkeling een auto veroorloven. Nou, een hulpprediker als dominee van Leeuwen kon zich dat in de verste werd er niet veroorloven. Dan reisde je met de trein. En dan vonden er in de trein nogal eens gesprekken plaats. En er zat een man tegenover hem. Er bestaat geen God. Ja, maar dat weet ik wel, zei van Leeuwen. Dat staat in de Bijbel, joh, dat er geen God bestaat. Of staat dat in de Bijbel? Had ik nooit geweten. Ja, er staat wel wat bij, zei van Leeuwen. Er staat bij, de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. En zo sprak hij met die man. En steeds had die man dingen. En dan zei van Leeuwen weer, dat staat in de Bijbel. En die man met de slotte boos. Staat er alles in de Bijbel, zei. Alles in de Bijbel. Zei van Leeuwen. Want als het gaat om, wie is God? Wie zijn wij? Hoe leer je God kennen? Als het over die vragen gaat, dan staat echt alles in de Bijbel. Dan is het niet zo, ja, we hebben de Bijbel. Maar daar hebben we niet genoeg aan. Dat is wel waar. Je mag boeken gebruiken om de Bijbel beter te gaan begrijpen. En er worden preken gehouden op dat we de Bijbel beter gaan begrijpen. Maar het gaat mis. Als een dominee gaat zeggen, ja, het staat wel niet in de Bijbel. Maar ik denk toch dat dat zo in elkaar steekt. Dan gaat het mis. In ieder geval, de Galaten, die hebben uit de mond van Paulus mogen horen. Er is maar één God. De schepper van hemel en aarde. Tegen wie wij hebben gezondigd. En wat moeten we dan doen om zalig te worden? En dan is er maar één antwoord. De gemeenschap met God. Die in Adam in het paradijs werd verbroken. En daarom is er een onrust in het hart van elk mens. Die gemeenschap met God. Kan alleen maar hersteld worden. Door de middelaar. En wat is het tonnen voorrecht. Als je van die middelaar mag horen. Daar moet het niet in eindigen. Maar daar moet het wel mee beginnen. Jezus Christus. Ja, wij kunnen het ons niet voorstellen. Maar inmiddels zijn er Nederlanders die de vraag stellen. Over welke twee heb je het eigenlijk? Zo ver zijn wij als land weg. Dan heb je het over Jezus Christus. En dan denken ze dat zijn er twee. Dat is er uiteraard maar één. Het moet beginnen met dat het woord horen. En dan zijn we bevoorrecht dat het woord horen. Dan moeten we het niet zo zien. Wat zijn wij de goede mensen. We zijn niet alleen vanmorgen naar de kerk gekomen. Maar terwijl menigeen het bij een dienst houdt. Gaan wij vanmiddag weer. Je moet het net van de andere kant bekijken. God heeft ons vanmorgen opgezocht. En die wil ons vanmiddag weer opzoeken. Dan komt God tot ons met het evangelie. Met welke bedoeling? Dan is verkondiging niet alleen uitleg, maar ook toepassing, appel. Als een dominee zou zeggen, joh, zo zit de vork in de zeel, dit betekent dit, dat betekent dat, amen. Dat is echt te weinig. Dat is een lezing, maar geen preek. Prediking wil ook zeggen een appel. Laat u met God verzoenen. Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden. En dan is er maar één antwoord dat God kan behagen. En dat is niet het antwoord nee. Dat is niet het antwoord, daar moet ik nog even een nacht over slapen. Dat is één ding heb ik van den Heere begeerd. En dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn woning. Als er geloof in Christus mag zijn, komt er ook gemeenschap met God. De gemeenschap met God die in het paradijs werd verbroken, maar die hersteld wordt door Jezus Christus. En dan nog dieper wordt dan ze in het paradijs was. Al helemaal als je denkt dat nieuwe Jeruzalem. Want Abraham en Eva hebben in het paradijs Gods lof bezongen. Maar weet je wat ze niet gezongen hebben? Welzalig gij wien zonde zijn vergeven. Staat er nog geen zonde? Ze hebben niet gezongen, je hebt mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. Want ze wisten niet van verlorenheid. Dan is de gemeenschap met God, die er ontstaan mag als er geloof is in Jezus Christus, dieper van inhoud dan de gemeenschap met God in het paradijs, waarvan Adam en Eva weet hadden. Gemeenschap met God door Jezus Christus. Gij hebt mijn ziel gered. Mijn tranen willen drogen. De hitte van uw gramschap is geblust. Die dwaalleraar speelde de Galaat op de mouw. Ja, maar jullie moeten besneden worden. Hè? En jullie moeten die reinheidswetten gaan onderhouden en de spijswetten gaan onderhouden. En dan wijst Paulus er in het vervolg op, begrijp goed, Abraham, maar niet alleen een Isaac, maar ook een Ismaël. Ismaël was het kind van een dienstmaagd. Nou, als jullie die kant op gaan, dan betoon je dat je een kind bent van een dienstmaagd. En dan zit je nog onder de vloek van de wet. En dan kan je wel denken dat je hem houden kan, maar dan heb je het echt niet begrepen. De wet kan je alleen maar vervloeken. Het gaat erom dat we een kind van Abraham worden, net als Isaac. Een kind van de belofte. Dat is een kind die zich enkel vastklemt aan de gekruisigde Christus. Want je kan het ook zo zeggen, dat geldt voor de Romeinenbrief en dat geldt ook voor de Galatenbrief. Die ontvouwen beide brieven de betekenis van wet en evangelie. In de Galatenbrief doet Paulus het heel gepassioneerd, want er spelen grote problemen. Daar in Galatië, dwaalleraars brengen de gemeente in Galatië in beroering. In de Romeinenbrief gebeurt het op een rustiger wijze. Daar komt meer aan door. De Paulus doet het nog uitvoeriger. Maar eigenlijk toch dezelfde thematiek. Een brief die hij schreef aan een gemeente die hij nooit eerder had bezocht. En waarin hij duidelijk maakt, dit is nou het evangelie wat ik overal heb verkondigd. En ik hoop het ook jullie te komen verkondigen. Wet en evangelie. En dan hebben wij het voordeel dat wij, als we de Galatenbrief lezen, de Romeinenbrief erbij kunnen pakken. Wat bedoelt Paulus nou precies? Dat is de eerste regel van schriftuitleg. Schrift met schrift vergelijken. Ik vraag dat wel aan catechisanten. Ja, inmiddels niet meer, omdat ik geen gemeente meer heb, maar dat vroeg ik wel. Waarom hebben we de wet gekregen? Om die te houden, dominee. Helemaal verkeerd, zei hij. Om ze te prikkelen natuurlijk. Daar moet je nooit mee beginnen. Natuurlijk is het de bedoeling dat we mogen zingen, ik doe uw geboon oprecht en welgezind. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Och, of uw geboon volbracht de gena, o hoogste majesteit, gun door het geloof in Christus kracht om die te doen uit dankbaarheid. Maar dan zie je al dat je toch met iets anders moet beginnen. Waarom hebben we de wet gekregen? Opdat we zouden beseffen dat we hem niet kunnen houden. Daar moet het mee beginnen. Niet gaat er maar aan staan, mensen. En doet er nog een schepje bovenop. Nee, we staan alles schuldig. En hoe eerder je erachter komt, hoe beter het is. En hoe eerder je naar die hemelse dokter gaat, hoe beter het is. Die gekomen is om zondaren van de vloek der wet te verlossen. En dan moet je zondaar komen, want dat is, vind ik, een hele ongelukkige discussie. Moet je nou zondekennis hebben of niet om naar de Heere Jezus te gaan? Wij komen niet als een heilige naar de Heere Jezus Christus, maar als een zondaar. En als je niet als zondaar komt, je mag altijd komen. Maar dan moet je wel bereid zijn het antwoord dat Jezus gaf aan de rijke jongeling te accepteren. Eén ding ontbreekt u. Eén ding ontbreekt u. U komt niet met een gebroken hart. En dat is de bedoeling. Bij een levend geloof wordt een gebroken hart. Vervolgens, en dat maak je als predikant in het pastoraat mee, zou ik nou genoeg last hebben van mijn zonde, dominee? En ik ga verder. Daar zeg ik altijd nee. Maar je moet niet wachten tot het wel genoeg is. Dat is een heel gevaarlijke misverstand. Het is altijd te weinig. Als je gaat zoeken jezelf, heb ik hier genoeg, daar genoeg aan, het is alles te kort, joh. Of het nou droefheid naar God is, kennis van zonde, het kan altijd nog dieper. Maar dat is geen reden om van Christus weg te blijven. Dat is een dubbele reden om naar hem toe te gaan. Juist als je bang bent dat je te weinig kennis van zonde hebt, is dat een dubbele reden om naar hem toe te gaan. Want wie zou het je moeten leren? Anders dan de Heere Jezus alleen. Dus hoe word je een kind van God? Door geloof in Christus Jezus. En hoe blijf je het? Door geloof. En dan kan Paulus ook wijzen op de doop. Want zoveel als je in Christus gedoopt zijt, hebt je Christus aangedaan. En net als bij gij zijt alle kinderen van God, door geloof in Christus Jezus, geldt dat hier met een doop. Als je die uitspraken niet goed begrijpt, dan zou je kunnen denken, jongens, zit je erover? Overheen, jongens, zijn toch allemaal kinderen van God? Nee, zo bedoelt Paulus het niet. Als je een kind van God bent, kan je het maar op één manier zijn. En hij bedoelt ook niet, beste mensen, jullie zijn toch gedoopt, joh, wat doet, maak je allemaal druk over. Hij bedoelt dit, als je gedoopt bent, wat is er toen gebeurd? Toen heb je Christus aangedaan. Moet die doop dan nog aangevuld worden met de besnijdenis? Is er buiten het aandoen van Christus, waarvan de doop een teken en zegel is, nog meer nodig? Uiteraard niet. Als wij Christus hebben aangedaan, waarvan de doop een teken en zegel is, dan hoeft daar echt niets aan toegevoegd te worden. Paulus spreekt ze aan op het feit wat hun doop betekent. En terecht schrijven dan de statenvertalers in een kanttekening, dan loopt het niet alleen over de doop met water, maar ook de doop met de Heilige Geest. De doop waarvan je de betekenis mag verstaan. En dat is natuurlijk voor ons allemaal de bedoeling. Paulus sprak hier mensen aan. Voor zover het volwassenen waren, waren ze op volwassen leeftijd gedoopt. Ik ga ervan uit, als er kinderen bij geweest zijn, zijn die als kind gedoopt. Op grond van het jawoord van hun ouders. Daar ga ik zonder meer van uit. Want als de middelmuur des afscheidsels afgebroken is, dan is er niet een muurtje bijgekomen. Zo in de zin, de heidenen horen er nou wel bij, maar de kinderen niet meer. Daar geloof ik niks van. Dat kan ik totaal niet geloven. Maar dat even terzijde. De doop is het teken dat je Christus hebt aangedaan. En dat is dan voor ons wel een vraag. Begrijpen wij de betekenis van onze doop? Of je nu op volwassen leeftijd gedoopt bent, misschien dat er een enkeling in ons midden is van wie dat het geval is. Of dat we als kind gedoopt zijn. Je bent gedoopt, maar heb je ook Christus aangedaan? Moet dat dan nou, meneer? Ja, dat is wel de bedoeling. En ik weet niet hoe het hier is. Maar dan wordt er vaak weinig beseft dat de doop een sacrament is. En ik zal toelichten wat ik bedoel. Als het gaat om het avondmaal, dan wordt er beter aangevoeld, toch lang niet altijd. Maar gemiddeld toch net iets beter. Jo, maar dat kan niet zonder geloof. Je kan niet zonder dat er sprake is van een levend geloof het avondmaal gaan. Dat gaat niet. Dan zou het alleen maar tot je oordeel zijn. En dan wordt vergeten dat het met de doop niet anders is. Wie wel gedoopt is, maar niet gelooft, ontheiligt zijn doop. En als ik dat jonge lui zei, dan gaven ze nog wel eens dit antwoord. Ja, maar ik heb zelf geen ja gezegd. Dat doet totaal niet ter zake. God heeft zijn stempel op jou gezet. Een kleinkind in de wieg, kan ik niet zeggen, ja, dat kind dat is al bezig zijn doop te ontheiligen. Dat oordeel komt mij niet toe. Dan ben ik het eens met onze vaderen, die heel ruim dacht over de zaligheid van jonge gestorven kinderen. Waarom? Om de simpele reden, als God zijn stempel op hen heeft gezet. En ze worden zo jong weggenomen, dat zij nog niet tekenen hebben kunnen geven. Dat zij geen belang hadden bij de Heere Jezus Christus. Dan kan je toch niet anders zien dan zo. Dat God het zaad des geloofs al in het hart van zo'n kind heeft gelegd. En het weggenomen heeft voor de tijd des kwaads. En ja, ik heb eens in een gemeente gestaan. De kerkenraad vond dat net iets te ruim. Ik zei zo, dag Brakel er ook over. Zo dag Brakel er ook over. Dat is natuurlijk niet het eind van alle tegenspraak. Maar dan zei ik ook, voor ons maakt het niks uit. Ik denk alleen ruim over jonge gestorven kinderen, maar voor ons maakt het niks uit. En voor ons alle geld, wat dunkt u van de Christus? En dan kom ik weer bij die jongelui terug. Wij hebben geen ja gezegd. Ja, maar jij zegt nee, joh. Dat is nou het punt. Nou ben jij gedoopt en jij zegt nee. Je ontheiligt je doop en dat moet vandaag nog veranderen. En dan kon Luther zeggen, een christen moet dagelijks bedenken dat hij gedoopt is. Dagelijks bedenken dat hij zijn zaligheid buiten zichzelf in de Heere Jezus Christus zoekt. Dat hij maar één mantel heeft waarmee hij voor God kan bestaan. En dat is de mantel van Christus gerechtigheid. En dan kon Luther ook op zijn dood pleiten. Als je de context niet kent, dan zou je kunnen denken, is dat niet een beetje oppervlakkig? Als je aan Luther vroeg, hoe weet u dat u een kind van God bent? Dan kon Luther zeggen, ik ben gedoopt. Ik ben gedoopt. En als je denkt, ja, maar dat is toch even oppervlakkig. Dan begrijp je de context niet. Dan bedoelde Luther, ik klem mij vast aan die Christus. Van wie ik reeds als klein kind, terwijl ik er niet om heb gevraagd, het teken en zegel hebt ontvangen dat zijn bloed van alle zonden reinigt. En dan kon Luther zijn vrouw wakker maken, Katharina von Bora. Dan werd hij aangevochten. En dan zei die keten, zeg toch tegen me dat ik gedoopt ben. Dan pleitte hij op Gods onwankelbare trouw. Dan kon hij geen houvast vinden in eigen bevinding, in bekeringservaringen. Zou het allemaal wel echt geweest zijn? Dat kan op je afkomen. Zou het allemaal wel echt geweest zijn? Mensen waren er niet van onder de indruk. Maar zou God er wel vanaf weten? Dat kon een hele bange aanvechting zijn en strijd geven. Nou, daar is Luther van. En dan wist hij waar ik ook aan moet twijfelen. En God hoef ik nooit te twijfelen. Aan de waarachtigheid van zijn belofte. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En dan hoeft er echt niets bij. Dan kan de wet ons alleen maar veroordelen. En het evangelie is de boodschap van vrijspraak. Dat is wel waar. Wie bij die vrijspraak mag leven. Wie van die wijdspraak mag weten. Zijn of haar geloof brengt ook vruchten voor. Dat komt in Galaten 5 naar voren. We staan in de vrijheid. Maar we mogen die vrijheid niet als een oorzaak voor het vlees gebruiken. Dat weet trouwens niet eens. Och op uw geboon volbrachte. Genadeloogste majesteit. Gun door het geloof in Christus krachten. Om die te doen uit dankbaarheid. En dan schrijft Paulus, dan maakt het niet uit of je een Jood of een Griek bent. Dat is voor een Jood nodig en voor een Griek ook. Het kan voor een Jood, het kan ook voor een Griek. Paulus heeft het zelf moeten leren. Want voor zijn bekering, ja, hij wist zeker dat hij een kind van God was. Dat wil ik ook nog even zeggen. Dat kom je soms tegen dat mensen het als de kern van hun geloof zien. Ja, dominee, ik mag ook geloven dat ik een kind van God ben. En dan zeg ik wel eens, weet je wel, dat Paulus dat ook geloofde voor zijn bekering. Dat is in zekere zin even lang en breed. Maar weet je wat Paulus niet geloofde? Hij geloofde wel dat hij kind van God was, maar hij geloofde niet dat Jezus de Zoon van God was. Daar wou hij niks van weten. De kern van ons geloof is niet, ik geloof dat ik een kind van God ben. Maar de kern van ons geloof is, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En door hem nader ik tot de Vader. En daarom mag ik weten dat ik een kind van God ben. In die volgorde. Want elke ware christen nadert tot God door Jezus Christus. Hoe denk jij God te kunnen ontmoeten? Dan is er maar één antwoord. Door de middelaar, de Heere Jezus Christus. En wie de Zoon aanschouwt en gelooft, die heeft het eeuwige leven. Nou, dat is voor een Jood nodig en voor een Griek. Maar het kan ook voor een Jood, het kan ook voor een Griek. Dan is het niet zo, ja, dat geldt voor een slaaf. Maar voor een vrije liggen toch anders, want God kan het niet maken. Om iemand die heel hoog op de maatschappelijke ladder geklommen is. En die weet ik niet wat in de kerk gepresteerd heeft. Om die buiten te sluiten. Ook al weet hij niet van een levend geloof. Nee. Dan is er geen aparte ingang tot het koninkrijk der hemelen voor een vrije. Je kan ook, dat moet Paulus zien niet, maar wel in een ander verband. Niet vele rijken, niet vele helen. Dan is er geen aparte ingang tot het koninkrijk der hemelen voor mensen die heel geleerd zijn. Er is een Schots theoloog geweest uit de 19e eeuw. Heel markant figuur. Hij kon zo'n 30 talen spreken. Nou, dat doen we hem niet na. Was een ongekend geleerd mens. En mede door zijn geleerdheid is hij afgedwaald van het christelijk geloof. Maar tot inkeer gekomen. Hoogleraar geworden Oude Testament en Oosterse talen, Hebreeuws. En dan zat in het theologisch programma ook een onderdeel, dat noem je apologetiek. Hoe maak je een andere duidelijk dat het christelijk geloof waar is? En weet je wat zijn studenten zeiden? Een van de beste bewijzen van de waarheid van het christelijk geloof is onze professor Duncan. Want als iemand alle wetenschappelijke kennis schade en drek acht om de uitnemendheid van de kennis van de Heer Jezus Christus, is het wel onze professor. Die man had heel diep geleerd dat zijn geleerdheid hem niet in de hemel kon brengen. Het was eerder een hinderpaal geweest. Dan kon die heilig jaloers zijn op een eenvoudig kind van God. Die heel veel intellectuele twijfels die hij gehad had en soms nog kon hebben, niet dat. Die wist heel niet waar hij het over had. Die vertrouwde simpelweg op de Heer Jezus Christus. Dan kon die hele geleerde man heilig jaloers zijn op zo'n eenvoudige christen. Overigens, daar was iedereen in zijn omgeving het wel over eens. Als iemand dat eenvoudige geloof toch zelf ook uitstraalde, was het deze man. Maar goed, ik wil maar duidelijk maken, het is voor allemaal hetzelfde. Onderscheidingen spelen geen rol. Toen in die tijd een vrouw stond op achterstand, dus het ging over man en vrouw. Maar hierin is geen man en vrouw. Alle één in Christus Jezus. Dan wijzen de Statenvertalers het terecht op. Het gaat hier over de weldaden van Christus. Niet over onderscheiding in de samenleving. Als het loopt over vergeving van zonde, vrede met God, dan geldt gij zijt alleen in Christus Jezus. Want wij leven inmiddels in een tijd. Ja, het staat er toch, joh, geen man en vrouw. Wat zou er dan op tegen zijn om een vrouw als diaken te kiezen? Of een ouderling? Of als predikant? Dat staat er toch allemaal? Al die onderscheidingen doen toch niet meer te raken? Ja, maar dan geef je de eenheid van de schrift op. Als het gaat om de zaligheid, dan doen die onderscheidingen niet te raken. Maar in de samenleving blijven de verschillen. En in de kerk, en dan komen we bij de scheppingsorde terug, blijft het verschil tussen man en vrouw gehandhaafd. En dan ga je naar de pastorale brieven. Wat is de bedoeling met een diaken? Ene vrouw een man, een ouderling niet minder. Dan snappen we toch allemaal, dan kan je geen vrouw tot diaken of tot ouderling kiezen, want ik kan aan die simpele voorwaarden niet voldoen. En wat zit daarachter? Het verschil in taak tussen man en vrouw. Dan heeft de man een taak zus en de vrouw een taak zo. En als een vrouw tot een huwelijk mag komen, dat geldt niet elke vrouw, dan moet een vrouw, ook een man natuurlijk, bereid zijn de kinderzegen te ontvangen. Dat vraag ik altijd in een trouwgesprek. Zijn jullie bereid kinderen te ontvangen? En niet over 5 jaar, voorlopig nog niet. Nee, van mij te waar. En dan moet ik eerlijk zeggen, als mensen dat niet kunnen zeggen, dan zeg ik, dan gaat het niet door. Want jullie zeggen ja op een formulier wat dat vooronderstelt. Anders hadden jullie mij moeten vragen om een ander formulier voor te lezen. Zo simpel is het. Als je ja op wil zeggen, dan ben je bereid kinderen te ontvangen. Of ze er komen, weten we niet. En als ze er mogen komen, hebben man en vrouw beiden een taak. Maar zeker als kinderen nog klein zijn, allereerst de vrouw. Maar goed, dan geef ik maar even door. Maar loopt het over de zaligheid, dan kunnen we niet zeggen, een vrouw bungelt er maar bij. Want dat is ook waar. Dat wist Paulus ook. Priscilla en Aquila. Nou, die Priscilla, die heeft Apollos nog nader onderwezen in de weg des Heren. Ik weet het, het is kerkhistorisch een beetje dubieus. Wat was dat voor een man? We zijn niet helemaal gelukkig met al zijn inzichten, heel terecht. Dan heb ik het over Abraham Kuyper. Ik weet niet hoe goed jongelui nog in de kerkgeschiedenis thuis zijn, maar Abraham Kuyper werd in zijn studententijd vrijzinnig. Aan het eind van zijn studententijd maakte hij een wending naar wat toen genoemd werd de ethische richting in de hervormde kerk. Maar ja, dat is toch, zo zouden wij zeggen, nog een beetje licht. En zo kwam hij een beest aan. Zijn eerste gemeente in de Betuwe. En er waren mensen, die kwamen niet bij hem naar de kerk. Niet omdat ze van God en zijn dienst niet wilden weten. Maar die hielden het bij de oude schrijvers. Die zeiden in de kerk, kijken we stenen voor brood. En het ziet Kuiper dat hij deze mensen opzocht. Onder andere Pietje Baltus. Ja, die zei het eerlijk. Ja, dominee, u geeft de mensen stenen voor brood. En hij had een heel gesprek met hem. En toen stond hij op. En toen wilde hij haar een hand geven. En dat weigerde ze aanvankelijk. En toen zei ze, ik kan u wel als mens een hand geven. Maar als dienstknecht van Christus, u vervult uw ambt niet op waardige wijze. En mede door die gesprekken, zo vertelt Abraham Kuiper, is die tot inkeer gekomen. En dan is God gelukkig de laatste rechter. Hij heeft gezegd tegen een kind, later kwam hij nog een keer in beest, toen vroeg hij aan dat kind, ken jij de Heer Jezus? Ja, ze bad er elke dag om. Kind, dan ben je verder dan ik toen, waar zei hij, want ik heb er niet om gebeden en niet om gevraagd. En toch heeft hij mij hier gevonden. Dat zei hij tegen dat kind, dat vind ik toch heel ontroerend. Dat wil ik maar even meegeven. In ieder geval, er is maar één weg tot God. En ik noemde dit, hoe vrouwen in de kerkgeschiedenis veel betekend kunnen hebben. Die grote Abraham Kuiper die het geschopt heeft tot minister-president. Als hij naar Amerika ging, werd hij op het Witte Huis ontvangen. Als hij naar Duitsland ging, werd hij door de keizer ontvangen. Dat heeft geen Nederlander hem tot dusver nagedaan. Als hij naar Roemenië ging, werd hij door de koning ontvangen. Deze grote Abraham Kuiper heeft op zijn dood toe het portret van Pietje Baltus op zijn bureau gehad. Die vrouw die hem geen hand wilde geven, omdat hij zijn gemeenteleden stenen voor brood gaf. Ja, dan kunnen ook vrouwen, dat wil ik maar even doorgeven, heel veel betekenen in de dienst van Gods Koninkrijk. Zelfs voor predikanten, nader onderwijs geven. Nou, dan is Pietje Baltus bepaald niet het enige voorbeeld. En daarna de tijd, ik zie ook dat de tijd meer dan om is, indien ge van Christus zijn, zo zei het Abraham zaad. Wie zijn er nou kinderen van Abraham? Wel, zei hij, die dwaalleraars als je besneden bent, joh. Want zolang je niet besneden bent, en zolang je de spijswetten niet onderhoudt, dan is het nog maar de vraag of je kind van Abraham bent. Dan moet je het nog eens nakijken. Maar Paulus geeft een ander antwoord. Als de Christus toebehoren. En daar is maar één ding voor nodig, een levend geloof. En dan hoeft de doop niet aangevuld te worden met de besnijdenis. Want indien geen Christus gedoopt zijt, zo hebt ge Christus aangedaan. Als we van Christus zijn, dan zijn we Abraham's uit. En dan hebben we ook toekomst. Dan zijn we naar de belofte erfgenamen. Dan wacht onze erfenis. En welke erfenis is dat? Hij schenkt uit goedheid zonder pijn het eeuwig zalig leven. Dan is na de dood het leven ons bereid. En als Christus wederkomt, daar zullen zij, Gods knechten en hun zaad, zij die zijn naam beminnen, erfelijk wonen. Nou, dat wij ook daar mogen zijn, waar God alles is en in allen. En dan nogmaals, dan is er maar één weg. Als de zonde mij benauwt, laat mij steun op uw trouw. Laat mij schuil in uw schouw, daar het bloed door u gestort. Mij de bron des levens wordt. Dat geven de Heere. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 63, de verzen 1 en 2. Psalm 63, de verzen 1 en 2.
Thank you.
We zingen nog Psalm 36 vers 3. Bij u weer is de levensbron. 36:3. Ga nu heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u licht en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.